Gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk, anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken of luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee van Duivenbode uit Apeldoorn, die de gemeente van Bilthoven mag dienen. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. En voor alles wat nog komen gaat, geld, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is uit Weerklank, lied 364. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Een lied over verwachting en hoop. Dat is bij ons zo vaak onder de maat. Vers 2 noemt het hoop die leed verzacht. Kijk omhoog, want alleen daar komt hoop vandaan die alle smart verzacht. We wensen elkaar hier, thuis of elders, elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan elkaar zingen uit Psalm 34. We hebben vanavond aan de orde een gedeelte uit het leven van David, waarin hij Psalm 34, Psalm 56 en ook Psalm 142 heeft gedicht. Dus dat zijn ook de psalmen die we onder andere vanavond zingen, allemaal betrekking hebbend op het gedeelte waar het vanavond over gaat. We zingen nu Psalm 34, het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot. En ook het negende vers. God is het verbroken hart. Psalm 34, 2 en 9. Thank you. Gemeente, we doen vanavond met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna van Psalm 49, het derde vers. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Psalm 49, het derde vers zingen we na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij met elkaar om de verlichting met Gods Heilige Geest, laten we bidden. Getrouwe en almachtige Heere God in de hemel. Wij mogen uw knecht David kennen als een man naar uw hart. Als een man die hartstochtelijk met u leefde. Een man met hoogtepunten, een man met diepe dalen. Een man die soms zijn zonde heeft beleden voor uw aangezicht. En een andere keer looft en prijst hij uw naam. En een andere keer schreeuwt hij uit waar u bent. Hij heeft met u geleefd, Heere God in de hemel. En wij danken u dat we woorden van hem opgetekend hebben gekregen. Woorden die gaan over zijn leven, maar ook woorden die hij zelf gedicht heeft. Als hij stem heeft geprobeerd te geven aan wat er in zijn hart gebeurde. En hoe hij de dingen heeft ervaren en vooral stem gaf aan zijn omgang, zijn relatie met u. En we danken u dat wij vanavond een gedeelte van die geschiedenis mogen lezen. En tegelijk bidden wij u om uw Heilige Geest. Heilige Geest die de auteur is van de woorden die we lezen. Maar wij hebben zo brood nodig dat uw Heilige Geest vanavond hier ook deze woorden voor ons opent. Dat uw Heilige Geest ook vanavond hier werkt en leidt. Schenk mij, Heere God, als uw dienaar de leiding van uw Heilige Geest. Want wie kan er dienen als u zelf niet door uw Geest dat geeft wat nodig is? Geef mij moed en kracht. Geef mij de leiding van uw Geest in het spreken. Geef mij liefde in mijn hart. Geef alles wat nodig is om deze woorden uit te dragen en neer te leggen in het midden van uw gemeente. Dat wacht op u, Heere God in de hemel, ondanks alle voorbereiding. Het wacht op u. En we bidden dat u dicht bij ons hart komt, zoals we hier zitten. We zijn vanuit onze levens gewoon de kerk weer binnengestapt. Misschien wel voor de tweede keer vandaag. U weet alle dingen, dat vraagt dat we een beetje moeten schakelen. Wij bidden dat uw Geest onze harten optilt. Dat uw Geest onze harten opent als ze misschien wel potdicht zitten. Dat uw Heilige Geest de brug slaat tussen wat u te zeggen hebt, Heere God in de hemel, en ons hart. Dat uw Heilige Geest die verbinding legt. Dat is wat wij u bidden. Laat uw Heilige Geest hier werken vanavond. Hier waaien vanavond. Want daar zijn wij diep afhankelijk van. We bidden dat u ons niet aan onszelf overlaat, maar dat u er bent. En dat uw licht over de woorden valt. En dat als we goed luisteren in deze dienst, we als het ware uw hart horen kloppen. Heere God, schenk het. En dan kent u ons, u weet alle dingen, u weet wie we zijn. U weet ook wat er in ons leven aan de hand is. U weet ook wat onze gemoedsgesteldheid is. U weet alle dingen. U weet precies, beter dan dat we dat zelf weten, wat wij nodig hebben. En we bidden dat u ons vanavond nabij bent. Dat u zich over ons ontfermt, in ieder persoonlijk. Ontferm u, Heer God, over al diegenen die een taak hebben in deze dienst. Geef alles wat nodig is. We bidden dat de techniek het houdt, zodat de dienst ook op afstand te bekijken, te beluisteren is. En we bidden dat u ons brengt op de toonhoogte van de lof, van de lof van uw naam. Op de toonhoogte van het belijden, wat David ook doet. Als hij uw grote naam belijdt, juist ook midden in zijn ellende. Komt, maakt God met mij groot, zongen wij al. En we zeggen maar eerlijk voor uw heilig aangezicht, daar zijn we zomaar niet. We bidden dat u ons als het ware bij de hand neemt en brengt op die plek waar we niet anders meer kunnen dan zingen van uw grootheid. Net als David. Kom, Heere God, en zie ons aan en wees ons nabij. En dat bidden we in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik ga met u uit de Bijbel lezen uit 1 Samuel 21. We beginnen te lezen in vers 10 van 1 Samuel 21. En we lezen door tot 1 Samuel 22, het vijfde vers. En de eerste twee versen van 1 Samuel 22 vormen het uitgangspunt voor de preek. Dus we lezen 1 Samuel 21 vanaf vers 10 tot 22, vers 5. En de eerste twee versen vormen het uitgangspunt voor de preek van vanavond. David stond op en vluchtte op die dag voor Saul en hij kwam bij Achis, de koning van Gat. Maar de dienaren van Achis zeiden tegen hem, is dit niet David, de koning van het land? Zong hij niet van hem in beurtdans bij de rijdansen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van Gat. Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Achis tegen zijn dienaren, ziet u dat deze, ziet u dat de man krankzinnig is? Waarom hebt u hem bij mij gebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? Toen ging David daar vandaan. En hij ontkwam naar de grot Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit. En zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. David ging vandaar naar Mispe in Moab en hij zei tegen de koning van Moab: laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Toen bracht hij hen bij de koning van Moab en ze bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was. De profeet Gad zei echter tegen David: blijf niet in de vesting, maar ga daar vandaan en ga naar het land Juda. Toen ging David weg en hij kwam in het woud Gered. Tot zover de lezing uit de Bijbel en ook gelijk de lezing van de tekst. Voordat we naar de preek gaan luisteren, gaan we zingen uit Psalm 142. Dat doen we uit de bundel Weerklank. Psalm 142, daar staat in het opschrift in de onberijmde psalm dat het gedicht is in de grot. En we gaan ervan uit dat het de grot Adullam is. We zingen het tweede vers: terwijl mijn geest in mij versmacht. Het derde vers: waarheen ik zie of ook mij wend. En ook het vierde vers: ik roep in nood tot u, o Heer. Psalm 142, 2, 3 en 4. gemeente, op het amen van de preek zingen wij Psalm 95, want Hij is onze God en wij. Psalm 95, het vierde vers, want Hij is onze God en wij, zingen we op het amen van de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Adullam, zo heet de grot waarin David zijn toevlucht zoekt. De grot, het kan ook wel zijn dat het een grot is vlakbij het plaatsje Adullam. Maar iets zegt mij dat de grot zelf ook zo heet, Adullam. Als je die naam probeert te vertalen, zijn er twee betekenissen. De eerste betekenis die is die van een besloten vesting. Of je zou kunnen zeggen een veilige plek. Iets in, waar je omringd bent door muren, waar je zomaar niet geraakt kunt worden door pijlen van de tegenstander of door voorwerpen die naar je toe geslingerd worden, waar je dekking kunt zoeken. En de tweede betekenis is die van toevlucht. Dat ligt natuurlijk een beetje in het verlengde. Iets waar je naartoe vlucht als je in nood bent, als je weg wilt duiken. Ik heb vanwege Defensie in Afghanistan gezeten in 2011. Daar werden we nog wel eens beschoten. En er waren onder 50 meter ongeveer, 50 tot 100 meter uit elkaar, waren daar bunkers. En als er dan een luchtalarm kwam, dan moesten we allereerst dekken, gewoon plat op de grond liggen en wachten. En dan was de drill dat je na 90 seconden opstond en dan zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde bunker rende. En dat deed ik ook altijd heel trouw. Ik dacht altijd, als ik eerst maar in die bunker ben, met die grote dikke betonnen muren en een dik betonnen dak boven je hoofd, en ik sloeg altijd wel een zucht van verlichting als ik eenmaal in die bunker was. Dat was daar, om zo te zeggen, mijn Adullam. Mijn toevlucht. Dat waar ik naartoe rende als het spannend werd. Misschien herkent u dat wel, dat je af en toe in je leven zo behoefte hebt aan zo'n Adullam. Zo'n plek waar je even naartoe kunt. Waar je even alles achter je kunt laten om daarheen te gaan. De herberg in Oosterbeek. Kent u denk ik wel, dat is zo'n huis, dat zou je stiekem ook wel Adullam kunnen noemen. Hè, waar mensen voor wie het leven even te zwaar is, naartoe kunnen om daar een poosje rust te vinden. Of misschien hebt u zelfs wel een persoon in uw gedachten, als u denkt aan iemand bij wie u rust vindt. Iemand met wie je goed praten kunt. Iemand die het vermogen heeft om zo naar je te luisteren, dat wat rust in je hart en in je ziel geeft, jouw persoon die voor jou een soort Adullam is, een toevlucht, waar je naartoe gaat als je dat nodig hebt. Adullam, daar gaat het over in de preek van vanavond. Ik heb boven de preek geschreven, Adullam, toevluchtsoord voor mensen in nood. Adullam, toevluchtsoord voor mensen in nood. Ik zeg u eerlijk, vanochtend hadden we in Beeldhoven voorbereiding van de bediening van het Heilige Avondmaal, en daar is deze preek ook wel wat op gericht. Dus dan gaat u al wat merken dat er af en toe verwijzingen naar het avondmaal zitten. Maar ik stiekem even op jullie rooster gekeken. Jullie hebben over 3 weken, geloof ik, hebben jullie het heilige avondmaal. Dus ik dacht, nou, een kleine voorsprong voor Wilnis is ook niet erg. Adullam, toevluchtsoord voor mensen in nood. Na de overwinning op Goliath verslechtert de relatie tussen Saul en David enorm. Beiden zijn gezalfden. Dat is iets wat David hoog houdt. Heel het leven van Saul behandelt hij Saul als een gezalfde. Hij raakt hem letterlijk niet aan. En andersom, Saul weet niet dat David gezalfd is en staat hem letterlijk naar het leven. En die situatie wordt alleen maar erger. En het maakt dat David op een moment de wijk moet nemen. Zeker als Saul langzamerhand verbitterd begint te raken. Niet alleen tegen David, maar ook tegen mensen om hem heen. Hij verwijt Michal, zijn dochter, die getrouwd is met David, dat ze in zijn ogen, door trouw te blijven aan David, de kant van David kiest. Hij verwijt dat ook aan Jonathan, zijn zoon, die zeer bevriend is met David. En als David dat in de gaten krijgt, dat ook de mensen om Saul heen last beginnen te krijgen van het feit dat ze aan David verbonden zijn, neemt hij letterlijk de wijk. Hij gaat eerst naar Nob, daar ontmoet hij de priesters. En daarna neemt hij de wijk naar Gat. Daar begonnen wij te lezen. Hij gaat naar Gat, een plaatsje waar de Filistijnen wonen. En waar Achis de koning is. Zo angstig is hij dat hij letterlijk Juda verlaat. en de wijk neemt naar de Filistijnen, toch gedoodverfde vijanden van Israël. En dat lijkt heel even goed te gaan, maar toch gaat het al snel mis. Vers 11 van hoofdstuk 21. Bij de dienaren van Achis zeiden: is dit niet David de koning van het land? Zong men niet van hem in rijdansen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Hij wordt herkend. Hij wordt herkend als iemand die aan de rechterhand van Saul gevochten heeft. En dat maakt hem bang. Het maakt hem bang dat dit bericht, wat de Filistijnen hardop zeggen, dat het ook bij koning Achis zal komen. En dan neemt hij een toevlucht tot de list. Hij begint zich te gedragen als een waanzinnige. Hij krabt zelfs met zijn vingers op houten deuren. Hij laat zijn baard vol met speeksel lopen. Als je hem ziet, dan zie je dat hij zich slecht verzorgt. En het werkt, want de koning Achis ziet hem. En die vraagt letterlijk: wat doen jullie met die man hier? Hè? Wat, jullie zien toch dat die man krankzinnig is? Vers 14. Heb ik gebrek aan krankzinnigen dat u deze man bij me gebracht hebt om zich zo te gedragen? Moet hij in mijn huis komen? En gelukkig dat dat zo gebeurt, dat Achis hem letterlijk niet in zijn huis wil hebben, want dat geeft David de kans om te ontsnappen. Zo zijn we bij vers 1 van hoofdstuk 22. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam. Letterlijk staat er: en hij ontsnapte. Hij dacht heel even veilig te zijn, maar hij moet daar weg. Hij ontsnapt. Waar gaat hij naartoe? Dan gaat hij naar de grot van Adullam. De grot die dus in ieder geval een soort vesting is, maar die ook in zich gedraagt dat het een toevlucht voor David is. Hij gaat naar Adullam. Hij zoekt daar de veiligheid, hij zoekt daar de isolement. Hij zoekt daar letterlijk ook verberging. Hij gaat letterlijk de grot in het donker. Israël heeft bij grotten en spelonken altijd de associatie dat het ook iets van een graf heeft. Onder de grond in het donker is als het zijn in een graf. En zo voelt David dat ook. En dat merk je vooral als je Psalm 142 leest. Op Psalm 142 klaagt hij letterlijk zijn nood in eerste instantie als hij in de grot zit. We hebben die woorden gezongen. Hij zit daar. Hij heeft het gevoel dat God hem vergeten is. Hij heeft het gevoel dat mensen hem vergeten zijn. Hij heeft het gevoel dat niemand weet wat er met hem aan de hand is. Niemand zorgt er voor mijn ziel, zegt hij letterlijk. Maar hij ontdekt daarbij ook weer zijn band met God. U hebt mijn pad gekend, zegt hij. En uiteindelijk kun je zelf zeggen dat die God Adullam, die in eerste instantie voor David ook iets van een donker hol en een donker graf heeft, dat wordt toch een plek waar hij weer de weg naar God omhoog weet te vinden. Je zou bijna zeggen, hij bidt door de berg, door de spelonkwanden heen, bidt hij tot God en hij vindt God daar weer. Het wordt daar toch een soort oase voor David. Hij ontkwam naar de grot Adullam. En dan beginnen er mensen te komen. Het tweede gedeelte van vers 1. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en kwamen daarbij hem. Dat is wel bijzonder, want zijn broers waren in eerste instantie helemaal niet zo gecharmeerd van David in zijn nieuwe rol. Zijn oudste broer is zelfs af en toe vijandig tegen hem geweest. Maar er is toch blijkbaar een omslag gekomen bij die broers. Het is ook een bijzondere stap wat ze doen, want ze kiezen letterlijk partij. Hè? Is het wel goed om dat even te zeggen. Ze kiezen letterlijk partij. Ze gaan uit hun huis en ze gaan naar David. Of ze op dit moment al vervolgd worden zelf, weet ik helemaal niet. Maar ze kiezen partij. En het tweede wat opvallend is, David is de jongste. Maar ze vinden het goed dat hij hun leider wordt. Dat is bijzonder. Want in Israël werkt het toch echt dat in eerste instantie de oudste het meeste gezag heeft. Maar al zijn broers, allemaal ouder dan David, onderwerpen zich aan het gezag van hun jongste broer. Zijn broers hoorden het. En het hele huis van zijn vader. En ze kwamen bij hem. En niet alleen zijn familie komt. Vers 2. Er voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde. Letterlijk staat er een woord wat zoiets als verdrukking betekent. Mensen die geleden hebben aan het leven. Die het benauwd kregen. Er wordt niet verder uitgelegd hoe dan. Maar die het benauwd hadden. Die ademruimte zochten. Die weg moesten uit de plek waar ze waren. En ieder die in nood was. Die zich verdrukt voelde. Voegt zich bij hem. En ieder die een schuldeis had, mensen in financiële nood, Mensen die misschien leningen hadden aangegaan of die schulden hadden vanwege allerlei oorzaken bij andere mensen. Misschien wel mensen die geleden hebben onder woekerrente, dat staat er niet letterlijk. Woeker mocht dat niet, hè? Je mocht geen rente vragen in Israël aan je volksgenoot. Maar dat gebeurde toch. Mensen die schuldeisers hadden, die daarom weggingen. Als je je schulden niet kon betalen, had je ook de kans dat je als slaaf verkocht werd of dat je iemand slaaf moest worden om zo als het ware je schuld terug te betalen. Maar ze gaan weg en ze voegen zich bij David. En mensen die verbitterd van gemoed waren komen bij hem. Verbitterd van gemoed, letterlijk staat er bitter van ziel. Mar nefesh staat er in het Hebreeuws. Mar van Mara. Als Naomi terugkomt uit Moab, komt ze in Bethlehem en zegt ze: noem mij maar Mara, bitterheid. En nefesh, dat is je ziel. Ook mensen die bitter van ziel waren, voegen zich bij. Mensen die verbitterd waren, misschien wel door persoonlijke omstandigheden. Verbitterd waren, misschien wel door de slechte regering van Saul. Of welke omstandigheid dan ook. Maar mensen met in allerlei omstandigheden, niet de elite van de bevolking, maar eerder de verschoppelingen van de bevolking, voegen zich bij David. 400 in totaal. Zegt de schrijver. Hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. David, leider van een groep waaruit zijn familie natuurlijk bestaat, maar ook wel verschoppeling. Kijk eens met u naar David zelf. Ik ben met een paar preken nu begonnen in Bilthoven over David te preken. En nu alweer valt het me op. Ik was het een beetje vergeten, maar ik heb al die verhalen natuurlijk gehoord. De zonneschool, ik was een beetje vergeten wat een ongelooflijk lange en moeilijke weg David eigenlijk heeft voordat hij koning wordt. Dat is nogal wat op de proef gesteld bij David. Hij is, als jong mannetje is hij gezalfd. Het heeft jaren geduurd, hij heeft jarenlang geleden onder vervolging voordat hij koning werd. Kan je je voorstellen dat hem dat af en toe aangevochten heeft, hè? Je zult de gezalfde van God zijn en voortdurend moeten vluchten. Voortdurend angst hebben voor je leven, ook angst voor zijn vader en moeder. Hè? Hij laat zijn vader en moeder wegbrengen naar Moab. Vraagt aan de koning van Moab, wil je alsjeblieft goed op ze letten? David heeft in angst geleefd. Het is ook wel goed om dat eens tegen elkaar te zeggen, dat mensen die bij God horen, daar gaat het leed niet aan voorbij. Dat weet u denk ik wel. Maar het is toch goed om dat nog eens te zeggen. Mensen die bij God horen, daar gaat het leed niet aan voorbij. Het is vandaag de zondag van de vervolgde kerk. En ik ben benieuwd hoeveel verhalen die zouden kunnen vertellen. Hoeveel Adullams zij hebben. Ik heb in Frankrijk, een aantal jaren geleden met militairen gingen we in Frankrijk. In Zuid-Frankrijk kwamen we terecht in dat gebied waar de Hugenoten vroeger gezeten hebben. Heb ik ooit een kerkdienst hebben we gehad in een grot. Dat was een hele bijzondere ervaring, kan ik u vertellen. Dat was een grot waar de Hugenoten dus in het geheim samenkwamen om daar een kerkdienst te hebben. Zo kan het zijn dus. Hè? Onze tijd die eerder het gebrokene weg relativeert of het in ieder geval wil aanpakken en zo snel mogelijk wil oplossen. De Bijbel is misschien wel wat realistischer. Hè? We zongen dat net. Hè? Veel wederwaardig heen, veel rampen. Zijn des vromen lot. Dat zijn woorden van David uit Psalm 34 en u hebt ze net gezongen. Was goed om dat ook wel weer eens even te weten gewoon. Dat het horen bij God, het horen bij de gemeente, het horen bij de Heer Jezus niet betekent dat je leven over rozen gaat. Dat de weg altijd vlak is. Veel wederwaardig heen, veel rampen zijn des vromen lot. En misschien zouden we juist wij moeten weten dat dat niet altijd betekent dat dat een slechte tijd is. Zo wordt er natuurlijk wel vaak over gepraat en het is natuurlijk wel begrijpelijk. Door als je ziek bent, ben je gewoon ziek en dat is verschrikkelijk. Maar David wordt hier achtervolgd, maar het is wel de tijd waarin hij fantastisch mooie psalmen dicht. Ik weet niet, van nu weet ik het niet, maar psalm 56, dat is mijn lievelingspsalm. Margreet weet dat, mijn vrouw. Als ik onverhoopt plotseling kom te sterven, wil ik met die psalm begraven worden. Juist in die moeite van David weet hij ook wel weer dat hij God nodig heeft. Juist in die moeite van David weet hij op zijn knieën te gaan. In de moeite van David weet hij zijn hand uit te strekken naar God. Dat zijn niet altijd je slechtste tijden, hè? En soms wel eens tijden waarin je weer op je plek terechtkomt, toch? Dus ik ervaar het wel zo. Als ik weer heel klein ben. Niet meer die grote vent op de kansel, maar zo'n klein mannetje die het helemaal niet voor elkaar krijgt. En die helemaal niks kan zonder God. Echt helemaal niks. En dat je dat weer leert in zo'n tijd, hè? Ik denk dat de vervolgde kerk ons daarin heel veel kan leren. Dat het steunen op God juist dan zo belangrijk is. Zoals David dat hier doet, hè? Dat je verlangt naar een Adullam. Zo'n plek waar je even veilig bent en waar je God zoekt. Net als David, misschien wel dwars. Vanuit het donker door een berg heen vindt hij God, hè? En David ontvangt. Ik vind het wel een belangrijk woord om even te zeggen. David ontvangt. Er komen al mensen naar hem toe. Zijn familie ontvangt. Hij ontvangt zijn vader en moeder. Daar gaat hij heel goed voor zorgen. Hij ontvangt zijn familie. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Die waren niet altijd even aardig voor hem geweest. Had ook kunnen zeggen, jongens, het is prima. En als jullie me nodig hebben, nu kom je. Hè? Maar nu hoeft het niet. Hoeveel familieleden hebben dat in de loop der eeuwen al niet tegen elkaar gezegd? Nu ben je te laat, nu hoeft het niet meer. Dat is geen woord van David, hij ontvangt. Hij ontvangt die verschoppeling, hè? Die mensen die niet tot de elite behoren. Allemaal mensen met een vlekje. Hè? Er kleeft aan iedereen wel wat die bij hem komt. De een is verdrukt en de ander heeft een enorme schuld. Maar ze mogen allemaal komen, hij ontvangt ze allemaal. Nou weet ik het niet hoe u dat ervaart, maar stiekem hoop ik nu, als ik nu tegen u zeg dat u dit wel herkent, ik hoop stiekem dat deze kerk uw Adullam is, hè? Ik hoop dat voor u deze kerk zo'n plek is waar je af en toe schuilt met elkaar, waar je af en toe met elkaar zingt en vooral ook met elkaar de weg naar boven weet te vinden. Ik hoop dat dit de plek voor u is waar af en toe uw hart ook de weg naar boven weet te vinden, uw Adullam. En dan toch maar een beetje een prikkelende vraag. Wie ontvangen wij nou allemaal? Hè? Voor wie staan wij nou open? Staan we open voor wie hier naartoe komt? Want bij Adullam, dat hoor je wel, er stond niemand aan de deur te selecteren. Hè? Er stond niemand aan de deur te kijken van, nou, die mag komen en die hou ik tegen. Als niet, ja, kijk, gaan we ook een beetje mee, hè? Ik merk dat aan mezelf, hoor. Ik sta, dat weet u, dominee spreekt vooral tegen zichzelf, dat weet u. Dus, ja, kijk, dan word je kieskeurig, ook in de gemeente. Hè. Nee, dat moeten we niet binnen laten. Dat moeten we misschien maar beter buiten houden. Of dan moeten we een adresje zoeken, die kan beter naar een andere gemeente of zo. Dan zijn we ontvankelijk, hè. Zouden mensen uit de omgeving van Wilnis dit herkennen als een plek waar ze naartoe kunnen vluchten? Dat is misschien wel de vraag die we zomaar eens mee moeten nemen. Zouden mensen dan deze kerk, deze gemeente noemen? Want daar kun je heen. Als het nou echt misgaat, dan kun je nog naar de hervormde gemeente van Wilnis. Dan vangen ze je wel op. Adullam. Kijk, wat David is natuurlijk de koning, maar dat merk ik ook wel nu ik aan het preken ben over David. David is ook wel echt zo'n type van de grote David, hè? De grote David die bij hem komt, die na hem komt, hè? De Davidzoon, de Heer Jezus. De gezalfde bij uitstek. Hè? Wat ik mooi vind is dat Davids familie komt naar hem toe, zijn familie. Komt naar hem toe. Zijn broers worden met name genoemd. En ook zijn vader en moeder. Zijn familie komt naar hem toe. En dat kunnen wij ook, toch? Wij zijn. Dus ik hoop niet dat ik nou iets geks zeg. Dat u denkt, wat zegt hij nou? Maar wij zijn opgenomen in de familie van God. U en ik. Ga ervan uit dat u gedoopt bent. Misschien bent u dat niet. Maar als u gedoopt bent. dan heeft uw vader of uw moeder, die heeft u ooit bij dat doopvond gehouden. En heeft de Heere God heeft tegen u gezegd: ik ben uw God, u hoort bij mij. Ik neem u aan tot mijn kind en erfgenaam. Ik wil voor u zorgen. Niet voor niets heeft de Heer Jezus het, als hij het over zijn gemeente heeft, dan heeft hij het over broeders en zusters. Dat is geen toevallige benaming die leuk klinkt. Dat meent hij echt. We zijn familie. Aan elkaar geschonken familie. En het bijzondere vind ik van deze familie van David is dat ze midden in de verdrukking, hè, David moet vluchten, die zit in een grot, en midden in de verdrukking kiest de familie van David om bij David te zijn. Ook al is dat spannend. Ook al is dat spannend, want dat is het natuurlijk. Saul vervolgt David. En Saul hanteert de regel, de vriend van mijn vijand is mijn vijand. Dat is Saul. Toch goed, hè? Want als wij horen bij de familie van de Heer Jezus. Gewoon maar een vraag, ook aan u. Ik weet niet hoe uw leven zit, ik weet ook niet welke keuzes u maakt. Maar vanuit die geschiedenis komt toch wel die vraag naar me toe. Wat mag het ons kosten? Hè? Wat mag het ons kosten? Welke prijs zijn wij eigenlijk bereid om te betalen als het spannend wordt? Hè? Dan moeten we even denken aan die christenen van de vervolgde kerk. Voor wie het echt spannend is als ze kiezen voor de gemeente. Maar we halen die vraag maar even hier in Wilnis, hier in deze kerk. Welke prijs zijn wij bereid om te betalen? Hè? Mag dat wat kosten? Mag dat letterlijk geld kosten? Mag dat misschien wel een stukje aanzijn in mijn omgeving kosten? Maar gebeurt wat er gebeurt, maar ik laat me niet ontzeggen dat ik verbonden ben aan mijn oudste broeder, de Heer Jezus. Gebeurt wat er gebeurt en hoe spannend ze het ook maken, maar ik ga niet verloochenen dat ik bij hem hoor. Familie. Een familie in dit geval die komt, die uit zichzelf komt. Ik zei wel, ik heb deze preek ook gehouden morgen in voorbereiding op het heiligavondmaal. Dus ik vraag u om daar een beetje in mee te gaan. Want wat David niet doet is die familie uitnodigen. Maar als je avondmaal viert, als u over 3 weken heiligavondmaal viert, dan wordt u wel genodigd. Hè? Dan wordt u als familie aan tafel genodigd. Om aan te komen zitten bij hem, uw oudste broeder. En dat maakt het ook wel gelijk spannend en misschien ook wel scherp. Hè? Want natuurlijk, dan is aangaan, is voluit erkennen dat je die band ook beleeft. Dat is aangaan. Aangaan is erkennen dat je die roep gehoord hebt, dat je weet wie er roept en dat je komt. Dat je die verbondenheid voelt. Maar wat zegt het dan als je afkluist? En zo scherp ligt het. Ik kan het niet mooier maken. Hè? Het is toch. Ik was een beetje bang dat we toch. Vroeger in Katwijk, waar ik vandaan kwam. Begrijpt u mij goed, daar rende niet iedereen aan het heiligavondmaal. Zeker niet. In mijn jeugd was dat zeker niet zo. Er werd er echt wel eens aangekeken. En zeiden mensen. Dan zeiden mensen: keken je dan aan? En die keken ernstig. En die zeiden tegen: ja, je gaat zomaar niet aan. En daar hadden ze natuurlijk gelijk in, hoor. Maar ik draai het vanavond lekker toch maar even om. Ja. Maar je blijft zomaar niet af. Daar doe je wel wat mee. Daar zeg je wel wat mee. Familie wordt genodigd. Ja, zegt u. Maar dat, ja, met dominee, dit weet ik allemaal wel. Tuurlijk. Ik begrijp echt wel dat u aandringt dat wij moeten gaan. Ik begrijp echt wel dat u dat vindt. Maar mag ik wel gaan? Want daar gaat u niet over, dominee. U gaat niet over mijn hart en u gaat niet over mijn relatie met de Heer God. Mag ik wel gaan? Geldt dat wel voor mij? Ik kan me voorstellen dat iemand die vraag stelt. En ik stiekem hoop ik dat als die vraag wakker wordt in uw hart, dat vooral een vraag van verlangen is. Dat u het wel zou willen, maar dat u het niet durft. Dat u denkt, dat kan niet. Het is ook wel weer mooi om te kijken naar al die mensen die door David worden ontvangen in Adullam. Hè? Mensen in nood, verdrukking, wordt niet verteld dat dat hun eigen schuld is. verdrukking, waar moet je dan aan denken? Ja, ik had maar een associatie van de week. Ik zat erover na te denken. Ik denk, ja, wat is dit eigenlijk voor een tijd, hè? Wat een welvaart hebben wij. Onvoorstelbaar. Ik weet haast niet meer wat ik vragen moet voor mijn verjaardag. Hebt u dat ook? Kinderen vroegen dat een paar weken geleden. Wat wil je hebben, pa? Ik zou het niet meer weten. En tegelijkertijd verdrukking. Nou, ik vind het ook geen makkelijke tijd. U ook niet, denk ik, toch? Overal wordt druk opgezet, hè? Elke keuze komt onder een vergrootglas die je maakt. Vanochtend zat ik in de... Ik luister graag naar Radio 4. Ik reed naar een dienst waar ik vanmorgen naartoe moest. Veganisten hebben toch gelijk, zei iemand. Zit ik een lekker stukje vlees te eten, toch? Druk overal. Overal ligt druk op, hè? Prestatiedruk. Hè? En vooral de druk dat je gelukkig... Je hebt je eigen... Ik was ergens en dan liep een vrouw rond met een trainingspak aan. En op haar rug stond de slogan: je bent zelf de architect van je eigen geluk, hè. Gij zult, dat is ongeveer wel een 11e gebod geworden. Gij zult gelukkig zijn. Gij zult zelf zorgen dat u gelukkig bent. En dat krijg je dan te horen in deze gebroken wereld. Iedereen wil zijn kinderen allemaal op HAVO en VWO hebben. En allemaal moeten we wetenschappelijke opleiding. De meeste, dat is natuurlijk niet haalbaar. Dat is ook onzin trouwens. Volgens mij heb je veel meer aan iemand met gouden handen. Maar met een gouden hoofd, die hebben zat, dacht ik. Allemaal druk, hè? Allemaal druk ligt erop, hè? Er moet zo ongelooflijk veel en er wordt zo ongelooflijk veel beoordeeld, veroordeeld. Af en toe verbaas je wat je ook nu weer fout gedaan hebt. Nou, laat ik je niet vermoeien met voorbeelden. En dan zegt de Heer Jezus, zegt tegen ons, ik parafraseer maar even de psalmen. Als je bij mij komt in mijn adullam, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van Gods huis gesmaakt. Hier wordt de rust geschonken. Af en toe kun je rust zoeken bij de Heer Jezus. Mensen die in nood waren, mochten komen. Mensen die een schuldeiser hadden. Ik denk dat dat heel letterlijk bedoeld wordt. Ik denk dat het letterlijk gaat over mensen die geld geleend hadden. Of geld moesten betalen aan iemand. Die op een gegeven moment dat gewoon niet meer konden. En uiteindelijk van pure ellende zijn weggevlucht. Bang als ze waren. Dat er op een gegeven moment een deurwaarde voor de deur stond. In mijn jonge jaren werd er nog wel eens gezegd. Oh, die gaat naar het vreemdelingenlegioen. Die zet een streep onder zijn oude leven. Die verdwijnt. Zulke mensen schat ik zomaar in. Nou, vanavond hou ik het maar wat geestelijker. Mensen die een schuldeiser hadden. Heb ik een schuld bij God? Ja, ik heb, ja, ik ga het niet voor u invullen, maar ik heb wel een schuld bij God, hoor. Elke keer weer, als ik heb het als kind ook zo vaak, had ik een preek gehoord of ik had iets gehoord en ik was zo vast besloten, was ik echt. Ik meende het echt als kind, dan ging ik s'avonds naar bed. Dan lag ik in mijn bed en dan zei ik echt tegen de Heere God. Heere God, ik heb het gedaan, maar ik bid om vergeving en ik beloof, ik doe het nooit meer. Dat zei ik echt. Ik zei het echt en ik hield het geen 24 uur vol. En ik hou het nog niet vol, hè. Wij hebben een schuld bij God. Wij kunnen niet teruggeven hoe hij ons gemaakt heeft. Ik leef niet alleen in een gebroken bestaan, maar ik ben ook gebroken. Ik dwaal elke keer en ik struikel elke keer. Als ik niet uitkijk, dan leef ik hele periode zonder God. Weet je? Ja, je kan niet zonder God leven, maar ik bedoel dat ik min of meer met mijn rug naar God toe leef. Dat ik helemaal niet naar hem kijk, helemaal niet aan hem denk, helemaal niet met hem bezig ben. Als God mij zou vragen wat ik hem schuldig ben, dan sta ik met lege handen. Ik kan die prijs, dat heb je net gezongen, hè? Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Ik zat een keer met iemand te praten. Dat was echt, ik geloof oprecht dat het een oprechte man was. En ik denk ook dat hij oprecht bezorgd was om mijn ziel. En we hadden een geestelijk gesprek. En op een gegeven moment ging het over de vraag, wanneer kun je nou eigenlijk bestaan voor God? En op een gegeven moment keek hij mij aan en hij zei, dominee, er zal toch een moment moeten komen, zei hij tegen me. Dominee, er zal een moment moeten komen dat je oprecht tot God gebid. Toen zei ik tegen hem, als dat gevraagd wordt, dat ik één oprecht, echt oprecht gebed moet bidden, ga ik verloren. Dat red ik nooit. Dat red ik ook niet. En u ook niet. Schuldeiser, onze schuldeiser is God. En wat is dan ons Adullam? Ons Adullam, dat is de Heer Jezus zelf. Dat is degene die tegen ons zegt, als je bij mij schuilt, heb ik jouw schuld betaald, heb ik alles voldaan. Dat zingen we, want alles is voldaan. Dat is ons Adullam. Dat is ons Adullam. Daar moeten we zijn. Je moet niet wachten om daar naartoe te gaan. Daar moet je zijn. En zij die bitter van ziel waren. Bitterheid is vaak gestolde boosheid, hè? Als je boosheid laat bestaan, dan op een gegeven moment gaat dat stollen, weet je dat? Ik heb ooit een keer mogen preken over die tekst. Geweldig woord van de Heer Jezus, vind ik dat. Dan zegt de Heer Jezus, laat de zon niet ondergaan over uw toorn. Hij zegt letterlijk, ga nou niet slapen als je nog kwaad bent. En ik heb ernaar geluisterd. Mijn vrouw en ik zijn volgende week woensdag, of deze woensdag, 39 jaar met elkaar getrouwd. En ik durf hier met de hand op mijn hart te zeggen, we zijn nog nooit gaan slapen als we boos op elkaar waren. Want boosheid stolt. Dat doet het echt, hè? Een gestolde boosheid, dat wordt bitterheid. En soms wordt bitterheid, zit zo vast in je dat het als het ware wortel geschoten heeft. En dat het je ziel raakt. Bitter van ziel, hè? Zegt David hier. Bitterheid vanwege mensen, vanwege het onrecht wat je meemaakt. Misschien herkent u dat wel. Zit er bij u zo'n? Zo'n bitterheid bij je van binnen. Over iets wat je aangedaan is. En wat nooit goed gemaakt is. Waar nooit een keer iemand van gezegd heeft dat ik niet moet doen. Waar nooit erkenning voor gekomen is. Bitterheid. Of bitterheid omdat je niet gehoord en niet gezien werd. Toen het er echt op aankwam voor je. Of als mensen een oneerlijk beeld van je schetsten. Dan was het maar waar. Was het maar waar dat dan gaat over de wereld buiten de gemeente. Maar misschien... Misschien zit die bitterheid wel hier vanavond. Misschien zijn er hier wel dingen gebeurd onder elkaar. Die een stuk bitterheid gegeven hebben. Misschien nog een stap verder. Misschien zit die bitterheid in uw hart wel als het gaat om God zelf. Omdat u niet begrijpt waarom uw leven nou ging zoals het ging. Omdat u niet begrijpt waarom... Ondanks al die gebeden, al die keren dat u op uw knieën ging, al die keren dat u gesmeekt hebt tot God dat het anders zou gaan, dat het toch gebeurde. Omdat u niet begrijpt dat diegene waar u zo van hield en u hebt zo gebeden, dat toch stierf. De bitterheid in je hart. Misschien wel zelfs tot God zelf zich uitstrekt. Ik zat gisteren met een jonge vrouw te praten. En ik had natuurlijk over deze tekst nagedacht. Dus de beelden van de spelonken in het donker zitten. Die kwamen werden helemaal bij me wakker. En ik proefde bij haar ook boosheid. En verbitterdheid over haar lot. En ik vroeg aan de bidje nog, zei ik tegen haar. Ze schrok ervan. Ik zag dat ze schrok. Die vragen is, bidje nog. En ik keek eraan. Ik zei, want het allerslechtste wat je kan doen in het donker. Als je in het donker zit. Is stoppen met bidden. Dat is het allerslechtste wat je kunt doen. Het allerbeste wat je kunt doen is blijven bidden. En het allerslechtste wat u kunt doen is als u verbitterd bent, is dat u dan bij God wegblijft. Dat is het allerslechtste. Juist met je bitterheid moet je naar God. Juist met je bitterheid. Op je knieën. En het maar allemaal vertellen aan God. Juist met je bitterheid. Hij ontving mensen. Bitter van ziel. Ik vind zo'n mooie geschiedenis, dat is Elisa. Soms hebben die geschiedenissen gaan op een andere manier weer spreken. Als je over zo'n onderwerp als vanavond nadenkt. Elisa die komt op een gegeven moment bij een groep profeten. Die hebben dan kolo quinten, ik weet niet eens wat het zijn. Zijn ze aan het koken en die proeven ze niet, maar ze zijn smerig, ze kunnen het niet eten. Ze zeggen tegen Elisa, het is de dood in de pot, daar komt ons spreekwoord vandaan. Het is de dood in de pot, zeggen ze dan. En dan haalt Elisa, die haalt meel, die gooit er, zegt dan, gooi dit meel eroverheen en roer het er doorheen. En ze doen het en is het eetbaar, hè. Het is de bitterheid weg. Laat God er meel over gooien bij je. Laat God zijn genade er maar over gooien in je hart. Dat je bitterheid naar God gaat. Nog eentje dat hij noemt de techniek, maar dat vond ik wel mooi. Ik las dat bij de Engelse prediker Spurgeon. Spurgeon zei, er gingen mensen tot David, mensen die in nood en mensen met schuld en mensen met bitterheid van hart. Maar zegt Spurgeon, misschien heb je ook wel, je hebt ook wel zo'n slag mensen die eigenlijk in nood is omdat ze hun nood niet voelen. Misschien zit je vanavond al hier en denk je nou in nood. Of je zit vanavond hier en je denkt schuld. Of je zit vanavond hier en je denkt bitter van ziel. Als je het allemaal niet voelt, hè? Overigens, als je het niet voelt, wil helemaal niet zeggen dat het er niet is, maar je voelt het gewoon niet, hè? Dat vond ik wel mooi van Spurgeon. Ik dacht, ik ga het toch gewoon doorgeven aan u. Spurgeon zegt, als je niet met een gebroken hart bij de Heer Jezus kunt komen, kom dan om een gebroken hart, zegt hij. Dat vind ik mooi, hè? Als je niet met een gebroken hart tot de Heer Jezus kunt komen, kom dan om een gebroken hart. Maar kom tot Jezus. Dat is wat hij zegt. Kom tot Jezus. Ga naar Adullam. Sta jezelf niet toe dat je daar niet schuilt. Want Adullam is een toevluchtsoord voor mensen in nood. Dat is het echt. Ook al heeft het iets van een graf. Maar weet u, hè? Ik zei wel, we hadden voorbereiding Heilige Avondmaal vanmorgen in Beeldhoven. Waar gaat het avondmaal nog over? Daar gedenken wij de dood des Heren. Totdat hij komt. We gedenken het feit dat hij begraven is. Totdat hij komt. En dan worden we genodigd om te komen. Genodigd. Bij David kwamen de mensen vanzelf. Maar u wordt genodigd, hè. Ik word genodigd om te komen. En dan klinkt het daar, hè. Het brood wat wij preken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Dat voor u, voor jou verbroken werd, hè. De wijn is de gemeenschap met het bloed van Christus, dat voor u zijn leven vergoten wordt. Weet u, Adullam, dat graf misschien wel, geeft leven aan mensen in nood, aan mensen met schulden, aan mensen met verbitterde zielen. En ik weet niet hoe vaak u hier al gezeten hebt, maar het klinkt altijd weer, hè? Kom tot uw heiland en toevlanger niet. Dat is ook de bede van vanavond. Kom tot hem en vind je levensoase in hem. In die Abdullah met een hoofdletter. Een toevluchtsoord voor mensen in nood. En daar past dan ook maar één regel bij. Die gaan we zo zingen. Verhard u niet. Ook vanavond niet. Laat het je niet gebeuren. Maar laat u leiden. Amen. danken wij met elkaar, Heere God, voor de bediening van het woord en doen we voorbeden. Laten we danken en bidden. Getrouwe en almachtige Heere God in de hemel, dank u wel. Wat is het toch een onvoorstelbaar wonder. Niet alleen dat u voor ons een toevlucht gegeven hebt, dat u, Heere Jezus, onze toevlucht bent, onze Adullam. Maar ook dat u maar niet ophoudt om ons te blijven roepen om te komen. Hoe weerbarstig we ook zijn, eigenwijs. Heere God, u bent zo onvoorstelbaar trouw. En wij danken u daarvoor. Wat is het heerlijk dat u nog steeds in ons leven bent. Wat een ramp zou het zijn als uw roep niet meer klinkt. Wat een ramp zou het zijn als ons gebed opdroogt. Soms noemen mensen dat een overwinning, maar het is een ramp, Heere God. Als de band met u weg zou vallen. Wat heerlijk dat David juist ook in die grot de weg naar boven heeft gevonden. Geef, Heere God, door uw Heilige Geest, dat als het zo zal zijn dat mensen zich herkend hebben in David, daar op die plek, in die grot, in het donker, dat zij moed hebben gevat om u te vinden, ook daar, juist daar, waar hij misschien wel de mooiste psalmen heeft gedicht en met zijn hart het meest dicht bij u kwam. Maar dank, Heere God, dat u dit woord vanavond hebt laten verkondigen. Neem weg alles wat niet naar uw wil was. Bedankt dat u mij de kracht gaf om het woord uit te dragen. U bent goed en groot. Aan u alle lof en eer. Neem weg wat niet naar uw wil was. En we bidden voor elkaar, ontferm u over ons, midden in ons bestaan. Als wij misschien wel ons verdrukt voelen, opgejaagd, nooit rust. Als wij een zware last op onze schouders meedragen, een last van schuld tegenover andere mensen, van schuld tegenover u en we weten er geen raad mee. Als wij ons herkend hebben in die bitterheid, als we toegelaten hebben dat de boosheid stolle in ons hart bleef, ontferm u, Heere God, over ons. Ontferm u over ons als we lijden aan de gebrokenheid van dit bestaan. Als we soms moeten vluchten, bidden vanavond voor uw kerk, die achter gesloten deuren moet samenkomen, die soms misschien ook wel in grotten samenkomt. Trouwe God, ontferm u over uw kerk die vervolgd wordt wereldwijd. Ontferm u over ons. Als ons leven zwaar is door allerlei omstandigheden, misschien wel door fysieke omstandigheden, als onze gezondheid gevaar lijkt te lopen of die van iemand die ons lief is. Als er onderzoeken zijn, uitslagen zullen komen. Heere God, ontferm u. Wees erbij. Misschien wel juist in die spreekkamer. Bij dat gesprek waar we zo tegenop zien. Trouwe God, ontferm. Wat hebben wij nodig? Dat u bij ons bent. Dat we altijd naar u kunnen vluchten. Waar we ook zijn en wanneer ook. U bent onze Adullam. Ik ben met u, hebt u gezegd, Heer Jezus, al de dagen. Daar bidden we om. We bidden u, Heer God, dat u nabij bent, ook als de examens ten einde zijn gekomen, als er gewacht gaat worden op uitslagen. Als dat spannend is, omdat het vaak toekomstbepalend is voor je gevoel. Heer God, ontferm u, wees erbij. We dragen het allemaal aan u op, we bidden om zegen. Om nabijheid, om moed en kracht als het anders loopt. Heere, ontferm u over ons allen. Ontferm u, Heere God, over gebrokenheid in de gemeente, daar waar het misschien wel blijvend is. Waar er geen angst voor gebrokenheid is, maar gebrokenheid is die er al jaren is en die waarschijnlijk nooit meer weggaat als het moeilijk is. Om met die ziekte of dat nou lichamelijk of geestelijk is, om daarmee te leven, om met die handicap door het leven te moeten, met dat verlies door het leven te moeten. Als dat misschien af en toe bitter maakt. Heere God, ontferm. Kom dichtbij. Als mensen vaak niet meer ons hart kunnen verwarmen en we het ook niet meer zelf voor elkaar krijgen, verwarm u dan ons hart. En laat ons ervaren dat u ons lief hebt en dat u ons in het oog hebt en dat u erbij bent, hoe donker het soms ook lijkt. Het veel meer over het geheel van de gemeente. We bidden, Heere God, dat u al het werk binnen de gemeente zegent. We bidden dat u de kerkraad wijsheid en kracht en leiding geeft. Heere God, ontferm u over uw gemeente hier te Wilnis. We bidden dat u te zijner tijd ook weer een nieuwe dienaar geeft. Geef, Heere God, dat de weg geleid wordt naar diegene die u wilt dat deze uw gemeente dienen zal. Trouwe God, ontferm u. Ontferm u over uw kerk, geef dat uw kerk haar roeping verstaat. Om een adullam te zijn, midden in dit bestaan. Om een plek te zijn waar mensen naartoe kunnen vluchten. Omdat we getuigen zijn van u, Heer Jezus. Omdat we een woord hebben voor de wereld. En dat woord bent u. Geef dat uw kerk haar roeping daarin ook pakt. En dat ook uitdraagt. Dat er verlossing bij u is. En verzoening. Geborgenheid. Voor tijd en eeuwigheid. Ontferm u over uw wereld, die bloed uit duizend wonden. Als er zoveel dingen aan de hand zijn, we bidden om vrede daar waar oorlog is. Of dat nou in Oekraïne is, of in Soedan, of in Jemen, waar ook, Heere God. We bidden om bewaring van militairen die uitgezonden zijn om vrede te handhaven of te bewerkstelligen. Trouwe God, bewaar ze. Breng ze ook weer veilig thuis. Ontferm u, Heere God, over geestelijk verzorgers die uitgezonden worden, meegaan. Geroepen worden om te midden van die gebrokenheid een woord van u te spreken. Midden in de woestijn soms. U ter sprake te brengen. Ontferm u, Heere God, over uw wereld. Met al die grote vragen. Maar ze is van u. U bent de schepper. Wees met uw schepping en wees met al uw schepselen. We leggen het allemaal voor u neer. Ga met ons als we van hier gaan. Ga mee de nieuwe week in. Bewaar ons en leid ons. Zie ons aan. Niet in onszelf. Maar in hem, uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We weten de slotzang vindt u in Psalm 56. Het eerste vers: Gena, o God, bescherm mij door uw hand. En ook het vierde vers: Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Ik maak u nog attent op de collectedoelen. Kerk de Heer en diaconie. Uw gaven kunnen thuis worden overgemaakt of u kunt ze ook in de collectezak doen. Van harte bij u en ook bij jou aanbevolen. En we zien nu Psalm 56, 1 en 4. dan uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.